Welkom bij onze Wow Factor podcast, de ultieme bestemming voor iedereen die gepassioneerd is over de toekomst van welzijn op de werkplek. Als de toonaangevende stem van podcastivisme voor de volgende generatie neem ik jullie mee op een onvergetelijke reis vol inspiratie, reflectie en actie. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze inspirerende podcast. Ik ben Isabel Hoebrechts, jouw gids op de reis vol inzichten, inspiratie en motivatie. Als een gepassioneerde voorvechter van welzijn en vooruitgang op de werkplek, ben ik hier om samen met jou dieper in te gaan op de intrigerende wereld van workplace well-being. Ik ben dus jouw welzijnsreisgenoot, iemand die gelooft in de kracht van positieve verandering en de mogelijkheid om een verschil te maken. Reeds jaren heb ik mijzelf gewijd aan het verkennen van nieuwe wegen naar welzijn en het delen van mijn bevindingen met anderen. Of het nu gaat om het doorbreken van traditionele denkwijzen, het omarmen van vernieuwende oplossingen of het inspireren van anderen om hun eigen welzijnsreis te starten, ik ben hier om je te begeleiden, te ondersteunen en te inspireren op elke stap van de weg. Dus pak een kopje thee, koffie of wat anders, leun achterover, best niet als je in de file staat, en laten we samen op avontuur gaan. Welzijn is een reis, geen bestemming. Welkom aan mijn drie supergasten en maar liefst drie vrouwen. Anne de Schepper, CEO van Agilitas Groep, als ook een van onze partners. Sophie Lamaire, consultant bij Securex. En Gina Peters, ja, Gina, meermaals al gehoord in onze podcast, maar ook over dit onderwerp wilde ze haar steentje bijdragen. En als onze ambassadrice voor Workbeats is ze bij ons nergens weg te denken. Welkom, Anne. Ik herinner mij ons eerste telefoongesprekje nog. Je bent toonaangevende CEO bij Agilitas Groep en hoofdpartner van Workbeats. Hoe fijn is dat om jou hier bij ons te hebben? Met een hart op de juiste plaats en een ongeëvenaarde ambitie leid je met menselijkheid en vastberadenheid. Ik heb jou al meermaals ervaren als iemand met een zeer duidelijke visie die verder reikt dan de bedrijfsgrenzen. Want jouw leiderschap belichaamt de kracht van positieve verandering.
Dank je wel voor deze hele mooie woorden.
Ze komen uit mijn hart. Sophie Lamaire, wij kennen elkaar nog niet zo goed.
Hallo.
Maar ik liet me wel vertellen dat het steeds jouw drijfveer is geweest om mensen vooruit te helpen. Jouw missie is om meer welzijn te creëren binnen en buiten de werkcontext en met enthousiasme, een luisterend oor en jouw expertise rond mentaal welzijn probeer jij hiermee het verschil te maken voor organisaties, maar ook voor medewerkers. Je werkt ook als consultant psychosociaal welzijn bij de arbeidsgeneeskundige dienst, een hele mond vol, Securex. Daarnaast ben je ook stress- en burn-out coach. Ook een heel warm welkom aan jou.
Dankjewel ook voor de uitnodiging.
Heel graag gedaan. En dames, jullie gaan in gesprek met niemand minder dan onze Gina Peters. Ik stel haar graag voor als een duizendpoot. Iemand die heel snel leert en in heel veel onderwerpen heel veel interesse heeft. Na een boeiende carrière in de mediawereld richtte Gina zich op een mensgerichte job als... Ja, je kan haar vinden als coach, als trainer, als keynote, als publiek spreker. Maar haar expertise begeleidt ze individuen, medewerkers, teams en leidinggevenden. En samen met mezelf zetten we regelmatig wellbeing en mentale gezondheid op de kaart. We schreven samen twee boeken, Positieve Intelligentie en Zuurstof voor het Brein. En ze schreef sinds kort nog eentje erbij, drie boeken in 2 jaar. Narcisme ontsnappen of snappen, wat alweer een groot succes is. Want daar is wel een heel groot probleem.
Blijkbaar. Iets schrijven wat mensen dan toch willen lezen, geeft een goed gevoel dat je toch de vinger aan de pols hebt.
Dus dames, we gaan er een fijn half uurtje van maken. En ik heb een aantal vragen voor jullie, maar ik zou zeggen, laat het discours losbarsten. Aan jullie bedrijf draagt de waarden focus, lead, action, guts en support zeer hoog in het vaandel. Mm-hmm. Dat heb ik de laatste tijd ook heel erg mogen ervaren. Ik was onlangs bij jullie en dat is wel echt doorleefd. Ik moet zeggen, daar eventjes op in te pikken, ik vraag die vraag heel regelmatig, wat zijn jullie waarden in een bedrijf? En heel vaak dan hoor ik van, ja, wat zijn onze waarden? Ik zeg, zijn die wel doorleefd? Wel, ik moet zeggen, ik was zo aangenaam verrast dat ze mij aankeken om te zeggen van, ja, tuurlijk zijn die doorleefd. En we kunnen ze opnoemen en we maken ook elkaar attent erop van, als er iets is dat niet zo is. Dus dat deed mij zoveel plezier dat het echt beleefd wordt in jullie organisatie. Maar ik ben wel benieuwd van, hoe vertalen jullie deze waarden dan naar concrete acties en initiatieven om nu net dat welzijn van jullie medewerkers te bevorderen? Kan je me daar iets over vertellen?
Zeker. Wij doen bij Agilitas heel veel initiatieven rond well-being. Mm-hmm. Maar voor mij blijft de essentie van well-being op het werk dat medewerkers zinvol voelen dat ze zinvol bezig zijn aan een groter geheel. Mm-hmm. Dat ze zich gewaardeerd voelen in hun job en dat ze ook het gevoel hebben dat ze kunnen bijdragen aan iets gemeenschappelijk. En het is daar eigenlijk, en ik denk dat dat een stuk het succes van onze waarden verklaart en ook de reden waarom we ze gekozen hebben, omdat we dat eigenlijk met onze waarden wilden uitdrukken. Ik geloof heel sterk in te vertrekken van een gemeenschappelijk zingeving, van een gemeenschappelijk verhaal, een gemeenschappelijke passie. Bij ons is dat mensen aan het werk helpen, zoveel mogelijk mensen aan het werk helpen. Maar dat is voor elk bedrijf verschillend. Maar het is belangrijk dat bedrijf en medewerkers zich daarin vinden. Dat ze datzelfde doel voor ogen hebben. En dat is onze focus, onze eerste waarde. Dan is het belangrijk om mensen ook vrijheid te geven om daarin bij te dragen. Dat ze het gevoel hebben van, ik zit hier niet in een routine. Ik kan echt wel mijn steentje bijdragen aan het bereiken van dat bredere doel. Je moet ze daar ook wel de ruimte voor geven natuurlijk. En dat gevoel hebben we uitgedrukt met onze waarde lead. Hè. Iedereen mag leider zijn. Action, je mag initiatief nemen. En guts, je mag af en toe wel eens om buiten de lijntjes kleuren, experimenteren, is iets nieuws proberen dat misschien nog niet vast ligt. En dan onze laatste waarde, heel belangrijk, support. Je staat er niet alleen voor. We zijn een team. We werken samen aan dat doel. Als er iets is, laat het weten. We zijn er om elkaar te helpen. Dus voor ons, als je mij vraagt, wat doen wij rond well-being? Ik vind onze waarde op zich al ons project rond well-being. En daarnaast doen wij ook andere initiatieven, zoals mensen ondersteunen bij deconnectie van tijd tot tijd, vind ik heel belangrijk. Zij die willen yoga-sessies op het werk en dergelijke. Maar dat zijn voor mij de kersen op de taart.
Moet eerst een basis zijn?
Er moet eerst echt een basis zijn en dan zijn al die initiatieven er om mensen bij komen te helpen om de goede balans te vinden.
De crème fraîche.
Om iedereen heeft zijn werkpunt, om ze daarop te ondersteunen. Hè. Sommigen hebben problemen met time management. Sommigen hebben problemen met digitaal te deconnecteren. En dat is heel individueel. Maar de essentie voor mij blijft die zinvolle bijdrage aan een groter geheel. En je daar ook gewaardeerd in voelen en het gevoel hebben dat je daarin kan ontwikkelen.
Ja, en dat je daar samen naartoe kan
gaan. En groeien. Samen.
Dat heb ik in ieder geval heel goed ervaren, dat jullie dat allemaal heel goed.
Ah, maar ik vind het heel fijn om te horen.
Ja, dat absoluut.
Ik voel het ook elke dag, maar ik vind het ook altijd fijn om het van iemand anders te horen, dat het zo leeft.
Ja, en moest dat niet zo zijn, geloof mij, je
ken jou.
Mij.
Ik ken jou,
dan zou ik dat ook zeggen. Of was ik net aan het denken, moest ze er anders over denken, dan zou je het ook weten.
Ja, Sophie. Nu begin je al bang te hebben, want jij kent me nog niet zo goed van, ai, je zegt altijd alles wat ze denkt en wat ze voelt.
Het is helemaal goed.
Nee, oké. Nu, we hebben jou er ook bij gehaald. Hè. We zijn hier met vier vrouwen en meer zitten we na te denken over hoe kan well-being toch wel een bijdrage hebben in het grotere geheel. En een van de dingen die ook wel belangrijk zijn, we zijn allemaal ambitieuze vrouwen, maar op een bepaald moment komen wij in onze menopauze.
Ja.
Wat gebeurt er dan met dat lijf? Wat gebeurt er dan met dat hoofd? En wat gebeurt er dan met ons in een organisatie als leidinggevende of als je voor een leidinggevende werkt die dat niet voelt?
Ja. Jij bent de expert in hierin.
Ja, en het zijn een paar vragen. Hè. Dus ik hoor je vragen van, ja, wat gebeurt er eigenlijk met dat lijf? Ja, menopauze, perimenopauze is iets wat een heel natuurlijke fase is bij de helft van de wereldbevolking. Hè. Dus ook bij de werknemers. En het is een verandering in het hormonaal proces van vrouwen. De vruchtbaarheid neemt af of stopt helemaal. En dat heeft een grote impact op, zowel mentaal welzijn. Het kan leiden tot... geeft klachten van vermoeidheid, slecht slapen, emotionele schommelingen, maar kan ook heel fysieke klachten met zich meebrengen, spierpijn, gewrichtspijn. Hè. En we hebben vorig jaar eigenlijk, onze onderzoeksresultaten kunnen naar buiten brengen. Voor het eerst in België is er een onderzoek geweest. Het heeft zeker een onderzoek gedaan naar de impact van menopauze op werk. Mm-hmm. En daar hebben we toch wel gezien dat... een heel groot deel van de vrouwen heeft sowieso menopausale klachten, perimenopausale klachten. De perimenopauze is de periode er net ervoor, die eigenlijk net de meeste klachten geeft. We zetten meer dan 87% van de vrouwen in het onderzoek geeft aan van inderdaad, we hebben die klachten. En meer dan de helft daarvan geeft ook aan dat ze daarvan hinder ondervinden bij het werk. Ja. Dus dat is heel relevant om dan dat topic aandacht te geven. Zeker als je weet dat op vandaag, de arbeidsmarkt, 1 op 5 van alle jobs wordt gedaan door een vrouw van 45 plus. Ja. Als ik denk aan de sector waar Anne werkzaam is, is dat hoger. Dat zit gemakkelijk aan 1/3 van de Hanse populatie. Mm-hmm. Dus dat zijn cijfers, dat zijn evoluties. Vroeger was dat helemaal niet het geval, die ervoor zorgen dat we daar als werkgever ons toch best bewust van zijn dat dat ook iets is wat impact heeft op het welzijn van de werknemers.
En toch is het zo dat het nog heel weinig bespreekbaar is. Hè? En ik kan me nu al inbeelden dat naar aanleiding van deze podcast misschien sommige mensen zullen zeggen, allee, wat is dat nu voor een onderwerp? Hoort dat er nu ook al bij? Maar er is maar een klein percentage, heeft het onderzoek ook aangetoond, dacht ik, dat daarvoor open staat als bedrijf om daar... dat bespreekbaar te maken.
Ja, wij hebben aan die werknemers de vraag gesteld van, is dit iets wat jij bespreekbaar maakt op het werk? We hebben gezien dat eigenlijk slechts 12% daar ja op antwoordt. Het overgrote deel geeft aan van, ik weet het eigenlijk niet. Dat wil zeggen, mensen weten het niet, durven het niet, hebben het nog niet geprobeerd, voelen misschien ook niet altijd de nood. En ook een groep die zegt van, nee, het is absoluut niet bespreekbaar. En wat wel heel jammer is, want we zien in datzelfde onderzoek dat die vrouwen die het wel bespreekbaar maken, kunnen, durven, willen, mogen, hè, waar het klimaat waarschijnlijk ook van die orde is, dat mensen zich veilig genoeg voelen om ook lastige zaken bespreekbaar te maken, dat die voor de helft minder hinder ondervinden qua... slechtere scoren op de herstelbehoeften. Dat is een indicatie voor hoeveel energie je over hebt op het einde van de dag. En ook op de burn-out-vragenlijst. Ja. Dus dat is toch wel degelijk een argument, zowel voor de betrokken vrouwen als voor werkgevers, om dit mee te nemen. Mm-hmm. Dit is niet het enige. Hè. Uiteraard, er zijn tal van dingen in het leven van een werknemer die los van het werk ook invloed hebben op de inzetbaarheid. Maar het is iets waar tot nu toe eigenlijk heel weinig bij stilgestaan wordt. Mm-hmm. Het is nog te veel beschouwd als een privézaak van de individuele vrouw.
Ja, ja, ja.
Wat eigenlijk blijkt niet het geval te zijn.
Nee, voilà, het is dat. Nu, Gina, jij bent ook heel veel als coach, hè? Mm-hmm. Kom je optreden. En je hebt ook een hele reis afgelegd, hè? Na de VRT, hè? Heb je dan een heel nieuwe carrière-switch gemaakt. Is dat... erkentelijk, zeg jij van, dat zie ik ook in vragen bij mensen die bij jou komen, die menopauzeproblematiek?
Ja, en heel vaak moet ik het zelf eerst aanbrengen. Mm-hmm. Wordt 1 door te weinig kennis de link niet gelegd? Mm-hmm. We voelen mensen wel, of vrouwen, het gaat niet, ik heb geen energie, ik slaap slecht. Ja, wordt dan vaak... daar niet echt in gelooft, of wel gelooft, maar wordt de link verkeerd gelegd. En dan vraag ik wel van, oké, heb je daar al eens over nagedacht? Welke klachten heb je? Mm-hmm. Natuurlijk is het heel moeilijk, hè, dat al die fysieke klachten direct aan 1 oorzaak te linken. Maar soms voel je wel, En dan beginnen mensen daarover te lezen, of daar in gesprek over te gaan. En dan is die erkenning daar. Hè. Het is dat ook, hè, wat Sophie zegt, als het bespreekbaar wordt... ja, dan maak je het ook een stukje makkelijker om het te plaatsen. En daarom pleit ik ook wel, hè, binnen dat fysiek welzijn in een organisatie. Ik heb eens een voordracht van Sophie mogen horen. En een van de dingen die was blijven hangen was een voorbeeld van een organisatie die eigenlijk aan haar vrouwen, hè, de 40-plussers zal ik maar zeggen, een menopauzecoach aanbood. Wil je over die topic eens in gesprek gaan? Wat betekent dat voor jou? Wat ervaar je? Hoe kunnen wij daar als organisatie mee omgaan? En dat vind ik prachtig. Als dingen bespreekbaar gemaakt worden.
Of we er nu een echt issue van moeten maken en het moeten aankaarten van dit is wel een problematiek, dan denk ik dat we dan weer al de balans gaan overlaten hellen. Denk ik persoonlijk.
Is dat zo?
Ik weet dat niet. Ik stel dat aan jullie. Ik ga eens eventjes kijken naar een CEO, een vrouwelijke CEO van Agilitas, hè, die toch wel heel veel bezig is met leiderschap. En ja, leiderschap wordt vaak gezien als een attitude en niet alleen als een positie. Zegt jullie motto toch, hè? Dus lead by example ook. Maar als je dit hier nu hoort als vrouwelijke CEO, wat is jouw eerste bedenking dan? Mag anders zijn, je mag een andere mening hebben, hè?
Absoluut. Nee. Ik weet dat ik een andere mening mag hebben. Nee, ik moet zeggen, het heeft mij getriggerd. Want ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf ook nog niet over nagedacht had. En toen ik las dat het een van de thema's ging zijn van vandaag, om toch eens de aandacht op te vestigen, dacht ik, verdorie, wij doen daar niks mee. Maar ik geloof wel, Gina, wat jij ook zegt, ik zie absoluut geen probleem om dit bespreekbaar te maken. Want ik herken wel heel hard wat je zegt, dat veel mensen het misschien bij zichzelf nog niet herkennen. Dat merk ik niet alleen op het werk, maar soms ook in de vriendengroep, van oei, er verandert iets, maar niet automatisch de link leggen met de menopauze. Dus ik denk dat we dat thema zeker uit die taboesfeer ook moeten halen. En hoe meer erover te praten, hoe meer mensen het ook spontaan gaan herkennen. En ik zie daar naar het werk toe ook op zich geen probleem mee om dat bespreekbaar te maken. Om daar alert voor te zijn als leiders ook, of als naar elkaar toe. Om te weten dat dat op een gegeven moment, en daar kan je niet omheen, en dat speelt bij de ene meer als bij de andere, dat hinderlijk kan zijn. En ik ga dat toch eens... Ik ben getriggerd om dat debat bij ons eens op een positieve manier aan te gaan. Ja. Absoluut.
En ik denk ook dat je het in een groter kader naar zelfzorg, dat je dat daar kan aan koppelen. Want wat gebeurt er ook een stukje, heel die hormonale winkel, hè, dat gaat over progesteron en oestrogeen. En op een gegeven moment zeggen jouw vrouwelijke organen, wij hebben ons job gedaan, vanaf nu doen wij dat niet meer. En dan is het eigenlijk de bedoeling dat jouw bijnieren dat terug overnemen. Maar wij, vrouwen, hè, Isabel, je zei het al, zijn ambitieus, werken nog veel, werken nog hard, werken nog graag, willen ook nog wel iets betekenen. We hebben soms op latere leeftijd kinderen gekregen, et cetera, et cetera. Dus die bijnieren zeggen, ja, maar wij zijn nog wel druk bezig met adrenaline en cortisol aan te maken. Dus dat kunnen wij nu niet. En dat gaat natuurlijk een stukje die onbalans mee gaan bepalen en die klachten versterken. Dus als je dan die bewustwording rond zelfzorg... Ja, vrouwen aanbiedt, gewoon informatief. Hè. Ik vind niet dat we daar ineens een soft ding van moeten en een klaagzang van oh, poor us, allee, heb medelijden met de leidende vrouw.
Nee, absoluut niet.
Hè.
Nee, want het inderdaad, soms wat je net ernet zei, het gewoon al bespreekbaar maken kan al ontlasten, omdat je dat niet alleen voelt met je probleem, maar inderdaad gewoon voelt van, oké, ik ben niet de enige in deze situatie en het heeft wel een reden. Ik ben niet raar of abnormaal. Of...
Voilà. En dan krijg je ook oplossingen, of mogelijke oplossingen aangeboden. Hè?
Sophie, wat is volgens jou, hè, wat kunnen volgens jou werkgevers en collega's doen om een ondersteunende omgeving te creëren voor vrouwen die symptomen hebben?
Ja. Ik denk echt in de eerste plaats sensibiliseren. Dus gewoon al het feit dat je weet, als je het zelf nog niet doorgemaakt hebt, weet je niet dat die klachten met zich mee kan brengen. Dat een hele belangrijke eerste stap is. Hè. Ik denk niet dat je zo ver moet gaan om... dat mag misschien, maar om overal proactief te gaan vragen van en hoe beleef jij de menopauze? Ja. Maar net zoals je misschien met een beetje empathie weet van goh, als iemand door een echtscheiding aan het gaan is of iemand heeft jonge kinderen die met wat gezondheidsproblemen zitten en vaak uit hun bed moeten, die jonge ouders. Ja, als je echt een warm, ondersteunend klimaat hebt op het werk waar je veilig jezelf kunt zijn, dan is dat het allerbelangrijkste. En als je dan ook weet, hè, dat geven vrouwen ook aan, dat als ze weten dat de ander daar toch iets of wat kennis rond heeft, dat dat de drempel wel verlaagt om ook te durven vragen naar oplossingen. Er zijn niet altijd wonderoplossingen en dat is afhankelijk natuurlijk van de sector waar je werkt. Maar je kunt misschien wel als leidinggevende eens kijken van ja, hoe lukt het voor jou om bijvoorbeeld je pauzemomenten in te lassen of die werkidee die we jou aanbieden, ja, sta daar ook eens bij stil als werkgever. Is dat een synthetisch materiaal of is dat natuurlijk materiaal? Hebben ons vrouwen eigenlijk wel makkelijk toegang tot het lokaal om zich op te frissen? Dus er zijn wel misschien kleine micro-aanpassingen of gedurende een bepaalde periode, hè, wanneer dat de klachten het heftigste zijn, kan je misschien eens een tijdje wat flexibeler zijn. En sommige dagen werk je misschien wat minder uren en andere dagen, wanneer de energie heel sterk is, kan je misschien wat meer uren werken. Dus ik denk dat het afhangt van sector tot sector hoe makkelijk je die aanpassingen kunt hebben. Maar er al over gesprek gaan is zo ondersteunend. Hè. Dus dat lijkt me het belangrijkste eigenlijk.
Ja, het gesprek is eigenlijk het belangrijkste. Het begrip tonen dat er een verandering is of de uitleg beluisteren waarom iemand vandaag of anders is dan een jaar geleden bijvoorbeeld.
Ja. En dat is natuurlijk maar ook een periode. Het is ook niet dat dat voor altijd zo is. Dat zijn maar een paar lastige jaren, voor de ene meer dan voor de andere. En als het echt heel pittig is, ja, dan kunnen mensen toegeleid worden naar de arbeidsgeneeskundige dienst, om daar dan ook een stukje gericht advies te krijgen. We hebben ook een brochure ontwikkeld om aan werknemers ter beschikking te stellen. Omdat de werkplek is gewoon ook een hele handige plek om heel veel mensen te bereiken. Maar onderschat ook niet, volgens mij heeft het niks te maken met mannen of vrouwen, maar heeft het te maken met welk type leidinggevende ben je en hoe sterk is je inlevingsvermogen. En natuurlijk heb je de juiste kennis. Dus ik denk dat dat perfect mogelijk is, dat ook afwezigheden voor andere redenen, hoe het kunnen soms ook besproken worden. Ik denk dat dat meer zegt over de vertrouwensband.
Ja, en ik denk dat het niet alleen een baas-medewerkers geeft. Wat ik belangrijk vind, is dat je een omgeving creëert waar dat medewerkers ook zelf opnieuw dat initiatief kunnen nemen. Die veilige omgeving waarin als ze voelen, oei, dit wordt voor mij echt een ding, ik moet dat kunnen uitdrukken. En dan blijf je weg van die lastige situaties waarbij een mannelijk leidinggevende aan zijn medewerkster zou suggereren dat zij in de menopauze zit, wat dan misschien heel confronterend is. Dan blijf je daar ook van weg. Ik vind ook wel dat het initiatief niet alleen bij de leidinggevende zit, maar ook bij de werknemer moet kunnen zitten om daar naar boven te brengen. Maar dan moet je natuurlijk wel die veilige omgeving hebben waarin dat mensen ook wel het gevoel... En wat je zegt, dat ga je niet creëren enkel voor dit. Dat moet er constant zijn. Dat is belangrijk. Dat moeten we nastreven. En dan worden ook thema's als deze bespreekbaar natuurlijk.
Hebben mannen ook een penopauze?
Dat is iets anders, Isabel. Dat is voor een andere podcast.
Dat is zo. Mannen hebben een penopauze, maar de impact is veel kleiner. Ja. Dus er zijn het percentage mannen die er echt last van heeft, is veel kleiner. En ik denk dat dat eigenlijk nog meer een taboe is.
Ja, voilà.
Maar ook mannen kunnen vapeurs hebben, nachtelijk zweten.
Maar komt nog een stukje later, dacht ik. Ja.
Dat weet ik niet, maar bij mannen gaat het sowieso veel geleidelijker aan dat die testosteron daalt. Bij vrouwen is dat vrij plots en heel grillig. Ja. Maar dus, wij hebben ook al de vraag gekregen van ja, waarom over de vrouwen en niet over de mannelijke penopauze? Simpelweg, we hebben met dit onderzoek willen aantonen van kijk, ja, is dit de moeite waard? Eerst en vooral een keer gaan onderzoeken, is dit een ding? Ja. Moeten we hier bij stilstaan als we het hebben over welzijn? En het percentage vrouwen die klachten heeft, is gewoon veel groter. Maar dat betekent niet dat mannen geen aandacht mogen krijgen, uiteraard.
Nee. En hebben jullie echt effectief in dat onderzoek gevraagd van hoeveel percentage vindt het belangrijk om dat in een welzijnsbeleid? Of hebben jullie het vooral over de menopauze gehad? Over de klachten en wie heeft er last van?
Wij hebben eigenlijk aan een bestaande welzijnsbevraging hebben wij enkele vragen toegevoegd rond menopauze. Van, heb je bij al menopausaal ja of nee? Heb je klachten ja of nee? En dat we linken gaan leggen tussen of je klachten hebt of niet, of je er hinder van hebt of niet, en hoe je wat je evaluatie is op andere topics als leadership, work-life balance. En zo hebben we eigenlijk op zoek gegaan naar een aantal correlaties. Maar het is niet dat wij aan die personen de vraag hebben gesteld van vind je dit belangrijk om in een welzijnsbeleid te gieten? Dat niet, nee.
Ja, ik hoor jou zeggen work-life balance. Is dat nog van vandaag work-life balance? Of gaat ons werk meer in ons leven en ons leven meer in ons werk? Ik wil jullie graag challengen, want dat heb ik ook al gehoord in andere podcasts.
Dat... Ik hoor het je graag zeggen, want ik vind work-life wel zo'n beetje een artificieel gegeven, als je daar zo'n scheiding gaat tussen trekken. En ook iets heel persoonlijks. Ik krijg een beetje terug naar wat ik in het begin had gezegd. De job moet ook iets zijn waar je... Als je work-life zegt, dan klinkt het precies of het life is het fun gedeelte en work is het, is het straf gedeelte. Nee. En daar zou ik graag van af willen. Ja. Dat werk als iets belastend, ziekmakend wordt gezien. Ik zou eigenlijk willen pleiten voor het tegenovergestelde.
Werk
kan ook iets zijn als je echt je passie daarin vindt. Om ongelooflijk veel zingeving in te vinden. Om ongelooflijk veel energie van te krijgen. En ik nodig iedereen uit om echt op zoek te gaan naar die job waar je dat gevoel effectief van krijgt. En ik weet dat dat niet altijd even evident is. Hè, want kansarmen is misschien straks een thema waar we het ook nog over gaan hebben. Maar het work-life, wat me daaraan stoort, is dat het heel stigmatiserend is over life aan de ene kant fun en work aan de andere kant iets belastend. Ik zou liever zien dat het inderdaad natuurlijker in elkaar overvloedt. Wat het juiste evenwicht is, is voor mij trouwens voor iedereen een individuele keuze, voor iedereen anders. Dus ik ben heel blij dat je de vraag op die manier stelt.
Ja, absoluut. Daarmee, omdat we hebben al zoveel podcasts gemaakt en ja, er zijn zoveel vanuit andere invalshoeken visies en toch blijven er altijd zo een aantal, want ik weet, Sophie, dat was niet alleen confronterend naar jou bedoeld, maar je bedoelde waarschijnlijk niet work-life, maar dit is nu een woord dat wij zodanig gewoon zijn om te gebruiken wanneer dat we het zelf ook niet zo bedoelen.
Ja, nee, en dat klopt. Hè. Hier moet je het eigenlijk beluisteren als zijnde van de belasting die werknemers hebben, maar toch ook wel het kunnen combineren van je professionele activiteit met je activiteiten erbuiten. Dus in die zin is dat wel een... Ja, ik ben het zeker eens met de bedenkingen, maar wel een woord dat misschien nog heel erg ingebakken zit.
Ja.
Van hoe combineer ik dat met mijn gezinsleven, mijn werkuren. Hè. Je hebt heel veel vrouwen die in een sector werken waar je... hele lastige werkregimes hebt, met wisselende uren, met nachtshift, met vroeges laates, die soms maar heel last minute hun uurrooster kennen. Wel, dat is voor die vrouwen een hele zware belasting. Sowieso, of je nu menopausaal bent of niet. Maar wetende dat stress, zeg maar, de grootste versterker is van menopausale klachten, komt dat natuurlijk extra tot uiting in deze levensfase, dat als je een job hebt waar je wel voelt van dit zit goed... Er is een mooie balans tussen inspanning, tussen ontspanning. Hè.
Ja.
Ik kan mij professioneel realiseren, maar ook daarbuiten heb ik nog ruimte om mij te realiseren. Dat een heel groot voordeel is, ook in die levensfase.
Maar we zouden toch best eens proberen om van een aantal woorden af te geraken. Want dat zit zodanig in die automatische piloot, zoals work-life balance. Maar ik heb nog zo een stokpaardje. Ik hoor heel vaak spreken over mensen die positief ingesteld zijn en die heel veel met goesting en passie over werk en cultuursverandering spreken. En die spreken nog steeds over werknemers. En heb ik altijd zoveel zin om te zeggen, maar laat ons dan nu toch eens veranderen in medewerkers. Werknemers is iemand die werk aanneemt en doet wat de leidinggevende zegt. Die neemt dat waar en die voert dat uit. Dat is een heel groot verschil met een medewerker. Een medewerker is een puzzelstuk van het grote geheel dat in het geheel een toegevoegde waarde met zingeving heeft. En heel vaak hoor ik mensen steeds blijven zeggen die het goed bedoelen, omdat dat al zo ingedramd is door de jaren. Werknemers komt ook van het stukje juridische, hè, want in onze juridische teksten mag je geen medewerker zeggen, want dan moet je... werknemer zeggen, want anders is het contract niet juist. Dat is heel gek. Dus moeten we toch ook eens iets aan dat systeem, aan die oude overheidsstructuren, ook iets aan doen. Want zolang dat daar niks aan gebeurt, kunnen wij nog zoveel over dat welzijn prediken. Als we de juiste definitie niet kunnen benoemen en niet voelen, dan zijn we allemaal niet goed bezig, denk ik. Ik ben heel benieuwd naar jullie feedback, Gina.
Ja, ik volg je daar absoluut in. En dat is een gevoeligheid hè, die ik ken van jou en ook van anderen die daar dagelijks mee bezig zijn en echt naar de invulling van dat woord gaan. Ik denk nog belangrijker is het natuurlijk dat organisaties een cultuur scheppen waar iemand niet het gevoel krijgt dat hij een werknemer is of een medewerker. Tuurlijk, hè, pleit ik wel... voor het gebruik van positieve woorden, en waar medewerker natuurlijk een mooier woord is. Maar het grotere geheel zal toch nog wel belangrijker zijn.
Absoluut.
En zo work-life inderdaad. Ja, als je dat dan natuurlijk gaat invullen, hè, zoals Sophie net zei, van kan ik me wel vinden in dat woord. Maar als het natuurlijk steeds gebruikt wordt, ja, maar mijn work-life, dan wordt het weer al misbruikt, dat woord.
Ik vind het alleszins een hele mooie... Ik had er nog nooit bij stilgestaan, medewerker, werknemer. Dus ik ben alszins fan. Ik ga, ik ga erop letten.
Ja, moet je echt op focussen. Ik moet dat zelf ook doen. Ja. Ik doe dat al jaren.
Vanuit die betekenis... ik zeg het, het is gewoon... Mensen staat daar niet bij stil, maar ik kan je volledig volgen. Het is een mooiere...
Ik ook.
En hebben we dan een ander woord voor werkgever?
Ook medewerker.
Nee. Ja, wij zijn... Ja, ja, dat blijft eigenlijk nog altijd de werk... De organisatie is voor mij de werkgever. Hè. Als ik spreek over een werkgever, dat is een organisatie of een leidinggevende. Ik ben ook heel gevoelig aan het woord baas. Hè. Een hond heeft een baas, niemand anders. Maar voilà, maar dat is mijn... Ik heb zo'n aantal dingetjes dat ik heel allergisch aan ben. Gina. Ik ben allergisch aan negativiteit.
Ah ja,
aan
voilà.
Negatieve culturen, aan negatieve mensen, aan negatieve communicatie. Daar ben ik heel allergisch voor. En ja, zo zal iedereen zijn stokpaardje wel hebben. Ik denk, pak dat aan en... Het welzijn van uw mensen zal daar natuurlijk ook de positieve impact van voelen.
Anne, hoe zie jij de toekomst van well-being? Hoe belangrijk is well-being voor jou en je organisatie?
Well-being is superbelangrijk. En als je tegenwoordig de statistieken ziet, dan maak ik mij wel zorgen. En voor mij zijn die wel alarmerend genoeg om dit thema heel hoog op de agenda te zetten. Want mensen zijn echt wel... Ja, zijn het goud, hè? Zijn de enige, ja. We moeten, dus de enige manier om vooruit te geraken. En als je ziet hoeveel mensen nu toch ziek zijn, zich slecht in hun vel voelen, hoe vroeg het ook al begint. Zelfs bij kinderen, bij tieners, ik vind dat heel zorgwekkend. En dus ik vind het gaat het thema worden van de uitdaging worden van de volgende... 10 jaar om echt terug een manier te vinden om het tijd te keren en om terug daar met een positieve manier en daar terug uit te geraken. Zodat,
Ik heb toch wel ook de indruk dat er zijn een aantal bedrijven die je kent die daar zeer goed al mee bezig zijn, waaronder jullie, maar die daar niet mee zo naar buiten komen. Ik heb ook een aantal gevoelens dat bedrijven die zeggen, oh, dat is een goede marketingtool. Daar moeten we nu mee naar buiten komen. Die daar heel sterk mee naar buiten komen, maar wat er eigenlijk intern niet zo hard gewerkt wordt aan dat well-being. Hebben jullie dat ook, dat gevoel, Sophie?
Goh, ik hoor wat je zegt en ik kan er wel zeker bij aansluiten, maar wij zien toch ook wel veel organisaties die wel echt oprecht willen inzetten op dat welzijn. Maar het wordt ongetwijfeld ook soms een beetje gebruikt als window dressing, omdat we ook weten dat werknemers daar zeer gevoelig aan zijn tegenwoordig. Hè. Vinden het, als ze kiezen voor een werkgever, is het ook vaak omdat ze zien of de indruk hebben dat die daar belangen hecht, maar als dat niet authentiek is, dan val je toch snel door de mand, daar ben ik van overtuigd.
Ja.
Dus authenticiteit is zo belangrijk in dit verhaal.
En ik sluit me daar heel hard bij aan. En ook, je moet het ook wel... Het gaat niet over, is een cursusje hier of een middagsessietje daar of is samen gaan wandelen. Het is veel structureler dan dat. Ik krijg een beetje terug naar mijn verhaal in het begin over de kers en de taart. Dat zijn de kersjes, maar die taart moet aan de basis ook juist zitten. Hè? Die cultuur, Gina, waar je ook over sprak, van waar dat mensen zich gehoord, waar ze durven, die veilige omgeving. Dat is voor mij de essentie van well-being op het werk. En dat is veel fundamenteler dan links of rechts zo'n initiatief.
En dan hebben we het over corporate...
Geïntegreerd. Dat begint bij de cultuur van het bedrijf. Ja. Die is daar heel sterk mee verankerd. Dus welzijnsbeleid raakt voor mij echt het hart van het bedrijf.
Absoluut.
Heeft veel met ethiek te maken. Hè?
Ja, dat vind ik heel mooi.
Ethiek,
Ik denk als je mensen uitperst als citroenen, dan worden ze heel zuur.
En dan wordt dat een heel giftige omgeving. Maar als je mensen voedt met aandacht, erkenning, waardering, een drager waarop ze mogen leunen, ja, dan doe je ze groeien en dan worden ze ook een stukje sterker. En ja, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Dan dragen ze bij tot betrokkenheid. Mensen die zich betrokken voelen of betrokken mogen zijn, gaan ook hun verantwoordelijkheden nemen. En dat is altijd goed voor een bedrijf natuurlijk. Maar ik hoor graag, hè, mensen zoals Anne haar verhaal doen. En ik hoop dat heel veel anderen daar ook door geïnspireerd zijn. Het is niet flauw, het is niet onnozel, het is niet fluffy, nee. Het is niet soft om als CEO van een bedrijf te zeggen, kijk, dit is een van onze prioriteiten. Onze mensen zijn goud en daar gaan we in investeren.
Ja, en ik denk ook dat het heel belangrijk is in de toekomst dat we ook die deeldomeinen durven te kunnen benoemen, hè? Want welzijn, of well-being of welbevinden, dat is een containerbegrip geworden, denk ik, hè? Maar de deelaspecten, we hebben het nu eventjes ingezoomd op een deelaspect menopauze, maar er is heel veel angst nog om onze nek durven uit te steken met uitspraken te doen, hè? Ik hoorde onlangs ook in een podcast dat we het heel vaak hebben over inclusie en diversiteit. En dat er zo weinig mensen zijn die echt durven zeggen waar begint het en waar eindigt het. Welke woorden kunnen durven we gebruiken en welke durven we niet gebruiken. Wat is jullie ervaring daarover?
Mijn ervaring is dat dat iets heel persoonlijk blijft. Vandaar zo belangrijk dat we met elkaar blijven praten en dat iedereen ook zijn grenzen aangeeft van dit vind ik oké, dit vind ik aanstootgevend, dit niet. Ik was onlangs nog zelfs in een discussie, dat was niet op het werk, dat was onder vriendinnen en het ging over een situatie die ergens ontstaan was. Als ik alleen al in mijn vriendengroep keek hoe mijn vriendinnen, hoe verschillend zij reageerden op die situatie, dat was voor mij wel zo de aha-erlevenis van dit is wel iets heel persoonlijk. Mm-hmm. En de enige manier, en je kan dat niet vastleggen in regeltjes, nee. Of dit mag en dit mag niet. Mm-hmm. Het belangrijkste is dat je zelf daar ook aan de anderen aangeeft wat voor jou accept. Ik vind dat iedereen daar wel persoonlijk een verantwoordelijkheid in heeft om te zeggen van dit is voor mij oké, dit is voor mij niet oké. We moeten daarover praten. Als we die open communicatie daarover niet kunnen hebben, gaan er misverstanden blijven. Ja. En gaan, want veel dingen zijn niet bedoeld zoals ze binnenkomen bij de anderen. Nee. Dus het is echt belangrijk om te praten met elkaar en feedback te geven, maar echt instant feedback.
Ja, en door te praten.
En door te praten.
Door te praten. Hè. Wat voel jij? Wat beleef jij daarmee? En hoe zie je dat? Ja. En zie je dat hetzelfde? Want heel vaak heb je praten en praten, hè, maar dat is het nu net. Hè. Dat doorpraten.
Ja,
hè,
van praten vanuit je eigen emotie. Van zo is dat bij mij binnengekomen. Mm-hmm. Zonder al een oordeel te vellen over de persoon die een uitspraak gedaan heeft. Mm-hmm. Hè, want die heeft dat misschien helemaal niet zo bedoeld. Maar je moet wel durven zeggen, zo is dat bij mij binnengekomen.
Ik zie jou ook heel vaak naar je hart grijpen, zeg maar. Vaak blijven wij boven die zeespiegel hangen. Hè. Wat kan je? Wat zie ik? Hè? Wat zie ik jou doen? Wat hoor ik jou zeggen? Maar onder die zeespiegel zit wie ben jij?
Ja.
Wat zijn jouw behoeften? Waar ben jij gevoelig aan? Waar liggen bepaalde grenzen voor jou? Want die kunnen voor mij totaal anders liggen. Dus daarin elkaar leren kennen, dat is de verbinding die denk ik nodig is om te kunnen samenwerken. Het is ook een werkwoord, hè?
Sophie, heb jij daar iets aan toe te voegen?
Nee, ik sluit me goed aan bij wat de andere dames
geven. Ik wil Sophie wel bedanken voor het werk dat zij hebben gedaan om die menopauze bespreekbaar te maken. Ik spreek nu eventjes als burn-out coach. En die toch wel veel vrouwen zien achteroverleunen van hoe ga ik hier nog rechtveren en het blijven dragen. En dat we dat samen met deze podcast, dankjewel Isabel, dat we dat ook bespreekbaar kunnen maken.
Ja. Sophie, vooraleer dat we afronden, ben ik wel eens heel benieuwd. Hè. We hebben allemaal heel veel regeltjes. We hebben allemaal regeltjes, opregeltjes die we krijgen ook vanuit de overheid. Wat het ook niet makkelijk maakt eigenlijk om aan well-being te doen. Hè. En ik stel mij een beetje de vraag aan jou. Moest jij nu vandaag minister zijn? Dat is een moeilijke, hè?
Absoluut.
Ja.
Ja.
Wat zou je dan absoluut willen veranderen? Of absoluut niet meer willen, of wegdenken, of weet ik wat dan ook?
Poeh, dat is inderdaad een moeilijke vraag. Ik ben alstublieft geen voorstander van extra regeltjes, zoals dat je zegt. Hè, maar
Ik denk dat het heel belangrijk is, moest ik nu minister zijn, dan zou ik eigenlijk echt wel vragen dat bij het nemen van beleidsbeslissingen toch eigenlijk de toetssteen van de zorgzaamheid wordt ingebouwd. Dat lijkt mij heel belangrijk. Wellbeing in een organisatie kan niet gezien worden buiten de bredere maatschappij, werknemers, medewerkers. Kijk, voilà.
Fantastisch.
Ik ben al aan het leren. Brengen ook van alles, allerlei andere dingen binnen in organisaties. Dus dat lijkt mij heel belangrijk, dat dat zo'n soort standaard toetssteen wordt, de zorgzaamheid, dat we iedereen mee hebben.
Ja.
Iedereen.
Ja. Dus wellbeing wordt niet een stukje onder HR, maar wellbeing is strategisch vanuit het directie helemaal bovenaan, overkoepelt eigenlijk alle dingen van de organisatie. Hè?
Ja, maar eigenlijk zelfs ruimer. Mm-hmm. Eigenlijk zelfs ruimer, maatschappelijk gezien.
Ja, dat hoor ik jou graag zeggen. Dat is ook de reden waarom dat Workbeats zijn toegevoegde waarde aan de maatschappij terug gaat geven. Want als we dat niet teruggeven, dan kunnen we blijven zagen en klagen. Mm-hmm. En we moeten anderen die niet zo rijkelijk zijn durven en kunnen helpen op verschillende manieren. Anne, moest jij nu minister worden? Ik ga dezelfde vraag aan jou stellen.
Ik sluit me eigenlijk wel aan bij het antwoord van Sophie. Zeker niet nog meer regels. Mm-hmm. En echt is dat open debat voeren over hoe kunnen we hier nu mee aan de slag om terug een voor iedereen leefbare maatschappij te hebben. Maar het voelt bij mij dat we toch nog niet weten hoe dat we nog wat verder moeten denken over wat dat de oplossing kan zijn. Dus ik zou zeker niet onmiddellijk in oplossingmodus schieten, maar eerst echt eens breed het debat voeren van wat is er nodig, dat het terug voor iedereen, en we moeten iedereen, inderdaad, ik ben het met jou eens, het is echt een maatschappelijk debat, dat we het voor iedereen...
Ik hoor het jullie graag zeggen. Dat is ook de reden waarom dat we de Workbeats zo breed trekken. Hè? Het academische, het onderwijs betrekken, federaties mee betrekken, organisaties betrekken, individuen mee betrekken. En dat we hier heel hard aan de bomen gaan schudden om iedereen een beetje wakker te maken. Yes. Dames, dank jullie heel hard voor jullie warmte, voor jullie durf, voor jullie moed. En ik zie jullie heel binnenkort heel graag terug.
Met veel plezier.
Dank je wel.
Dag. Bedankt om te luisteren naar onze podcast. Wil je meer weten over Workbeats en op de hoogte blijven van onze laatste updates en evenementen? Volg ons dan op Facebook, Instagram en LinkedIn of surf naar www.workbeats.be, waar we heel regelmatig inspirerende content delen. En we zien elkaar graag op 27 juni op de festivalweide van Paradise City voor meer content en fun.